Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is woensdag 21 januari en ik ben Paulien Roesink. Het is zomervakantie en daarom doen we ook hier bij SBS Dutch het een beetje rustiger aan. Deze week kunt u genieten van eerder uitgezonden bijdragen en interviews. En we zenden ook het derde en laatste deel uit van onze serie Uncle Charlie the Invisible Hero. Maar eerst een lekker zomersplaatje van Rolf Sanchez en Emma Heesters, Pa Olvidarte. De wereldwijde illegale handel in wilde dieren en planten wordt geschat op $32 miljard. En omdat er in Australië zoveel zeldzame soorten voorkomen, zijn onze dieren kwetsbaar om het doelwit te worden van handelaren op de zwarte markt. Ter gelegenheid van de Internationale Dag ter Voorkoming en Bestrijding van alle vormen van transnationale georganiseerde misdaad, afgelopen zaterdag, werken lokale onderzoekers aan het onthullen, voorkomen en verstoren van deze industrie die een verwoestende invloed heeft op ecologie en industrie.
Dit is SBS Dutch.
Wereldwijd is de illegale handel in wilde dieren tientallen miljarden dollars waard. In Australië worden in het wild levende dieren beschermd door de Environment Protection and Biodiversity Conservation Act uit 1999. En er gelden strenge straffen, waaronder boetes en tot 5 jaar gevangenisstraf voor iedereen die betrapt wordt op het importeren of exporteren van een gereguleerde soort zonder vergunning. Maar illegale handel in wilde dieren blijft een belangrijk probleem. Zo erg zelfs dat de Universiteit van Adelaide een speciale onderzoekshub heeft voor wildlife crime. Katie Smith is projectmanager onderzoek bij het centrum en zegt dat de geografie van Australië, met zoveel kustlijn, de handel moeilijk te controleren maakt. En ook dat die handel voornamelijk online gebeurt via e-commerce platforms.
There's currently no impetus for this trade to go underground, but it would be interesting to revisit this as we see improvements in national legislation to see if we see more of a shift to the dark web.
De Australische grenspolitie is de afgelopen jaren meerdere keren hard opgetreden en onderschept jaarlijks zo'n 4000 illegale zendingen, waaronder levende dieren in vrede omstandigheden. Enkele van de grootste consumentenmarkten voor reptielen en hun producten zijn de Verenigde Staten, Duitsland en Japan. Onderzoeksleider Wildlife Crime, Dr. Sebastian Chekunov, zegt dat smokkelaars ook hebben geprobeerd om dieren het land uit te krijgen naar Azië in bagage, verborgen in kleding en in dozen chocola.
Intercepted parcels at the border are often destined for Hong Kong. Hong Kong does have a market for exotic pets, so sometimes the smuggled reptiles are sold domestically over there. But it's also a global trade and transport hub and a gateway into mainland China. So Hong Kong is often just the first step, just one node in the network.
De interesse in Australië komt omdat het land veel zeldzame fauna heeft en die zeldzaamheid is een lokmiddel voor de zwarte markt. Vertegenwoordigers van de Border Force zeggen dat sommige inheemse Australische reptielen tot $100,000 waard zijn op die zwarte markt. Sebastian Chekunov en Katie Smith zeggen allebei dat reptielen kwetsbaar zijn, omdat er wel 1000 soorten zijn die alleen in Australië voorkomen.
We see that the demand for these species is actually in turn driven by their rarity, making them highly sought after if they're rarer, and unfortunately making this a significant factor in their risk of extinction. In addition, this trade comes with heavy costs, both economically and environmentally, and it is associated with not only the introduction of invasive species, but the spread of diseases.
Niet alleen dieren worden verhandeld, maar ook hun producten. Vorig jaar werden 3000 vogeleieren van vermoedelijk bedreigde soorten in beslag genomen bij een man in Tasmanië. Ook haaien en haaienvinnen behoren tot de meest begeerde producten die vanuit Australië en Nieuw-Zeeland naar Azië worden geïmporteerd. Als onderdeel van haar promotieonderzoek heeft Charlotte Lesselin vastgesteld dat de vraag naar ongewervelde landdieren, denk dan aan spinnen, schorpioenen, mieren, wandelende insecten en slakken, toeneemt.
We have identified over 580 different invertebrate species that are traded. That's a very big number. And this includes a lot of threatened Australian species, including this Flinders Ranges scorpion. This is a range-restricted species, meaning that it's only from a small area in South Australia and the Flinders Ranges, yet it's traded very widely throughout Australia for the pet trade, and this is quite concerning for their small populations.
De handel in inheemse dieren brengt ook culturele schade toe. Inheemse volken in Australië hebben een relatie met wildlife als culturele totems en als onderdelen van Dreamtime-verhalen, evenals verbinding met het land. Inheemse leiders in het hele land lobbyen om programma's voor de bescherming van wilde dieren te beheren, waarbij inheemse kennis wordt gecombineerd met moderne beschermingsmethoden. Deze maand komen wereldwijde belanghebbenden bijeen tijdens de 20e bijeenkomst van de Conference of Parties in Oezbekistan, waar ze eventuele wijzigingen bespreken van de internationale regels voor de handel in wilde dieren, CITES. Professor Phil Cassie, directeur van de Wildlife Crime Hub, zegt dat er 51 voorstellen op tafel liggen voor deze bijeenkomst, waaronder een Australisch voorstel om twee reptielen toe te voegen aan de lijst van beschermde diersoorten.
So there's two that have been listed by the Australian parties, the Mount Elliot leaf-tailed gecko and the ringed thin-tailed gecko, to be placed on what's known as CITES Appendix 2. And this will mean that no import to other countries or no export from Australia will be allowed without permits, and it enables border seizures of these species to occur outside of Australia.
Dit was een verhaal door Camille Bianchi voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Uncle Charlie, The Invisible Hero, is een podcastserie van SBS Dutch over de Japanse luchtaanvallen op Broome in West-Australië in 1942 en hoe een jonge Aboriginal man de levens redde van drie Nederlandse staatsburgers. In deze derde en laatste aflevering praten we met mensen die veel weten over het toekennen van onderscheidingen voor moed. Zo spreken we met David Arden, de voorzitter van de Royal Humane Society of Australasia, Michael Bell, Indigenous Liaison van het Australian War Memorial en eerdere gasten uit de serie. Ook horen we waarom mensen vinden dat er ruim 80 jaar later officiële erkenning moet komen van de Australische overheid voor Uncle Charlie.
SBS Dutch op radio, online en op je mobiele telefoon.
This podcast is produced on the lands of the Cammeraygal people. We'd like to pay our respects to elders past and present and acknowledge the thousands of years of storytelling on this land. This episode contains references to war, distressing cultural material and mentions of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have passed away.
Yeah, one is a it looks like silver. The medal is silver, and it's a Dutch writing on it. The ribbon on the medal is yellow with a red vertical stripe down the middle.
You're hearing the voice of Neville D'Antoine, Uncle Charlie's nephew.
Red one right down the middle of it. On that.
In the last episode, we spoke to Uncle Charlie's family. They told us in detail about the awards he had received for saving the lives of three Dutch people during the air raids on Broome in 1942. They also told us that even though Uncle Charlie was awarded for his bravery by the Dutch government and the Royal Humane Society of Australasia, he never really thought he was a hero.
It's remarkable, but Uncle was that kind of person. you know, he did what needed to be done and didn't make a big deal of it. And I think it was the people he couldn't save that bothered him the most. He would talk very little, you know, it was very short sentences when I spoke to him about it. And then I thought I'd back away because this is very painful for him.
I'm Paulien Roesink. And this is Uncle Charlie, the Invisible Hero, a podcast from SBS Dutch and NITV Radio.
A lot of people went above and beyond that day, and Charlie was one of them. Where Charlie was a bit different is that he certainly didn't get the recognition.
Over three episodes, I'll be speaking to historians, community members, survivors, and family members about what it means to be recognized for heroism, to figure out why Uncle Charlie didn't get officially recognized by the Australian government. This is the third and final episode, The Cost of Being a Hero. Uncle Charlie's story is one that is well known by the local community of Broome. Earlier in this series, we heard from Michael Lake, a volunteer historian at the Broome Historical Society and Museum.
He was remembered as being a very quiet man who underplayed how brave he was. And it really required others to tell the story. And also, to a certain degree, it wasn't in the government interests of the day to publicise the fact that an Aboriginal person had been so brave. Charlie was not recognised by the Australian government. It was the Humane Society of Australia gave him a medal. And then it was quintessentially the Dutch government that recognised him. But it was a story that, you know, wasn't quite swept under the carpet, but it was pretty close to it.
What is bravery to you?
Bravery is normally when a person chooses to act for the benefit of someone else, despite the presence of serious personal danger. And in many cases, this happens in a split second with no guarantee of outcome and no expectation of recognition. It's not about strength or success. It's more about the intent, the risk, and the selfless act.
I'm speaking to David Arden, the president of the Royal Humane Society of Australasia. He has over 50 years of experience in a range of roles across emergency, aviation, and security. So he understands bravery pretty well.
And the Royal Humane Society has been going for 150 years in Australia. We have two main purposes. We give bravery awards to people who have risked their lives to save someone or attempted to save them. We were the first organisation in Australia to establish a formal civilian bravery award with the original bronze medallion issued from the 1870s. And we're unique in that we also have a financial fund where we can assist people who have been financially disadvantaged by their act of bravery.
How special is it to receive an award?
We think it's important, and our evidence confirms that. And when we have investitures at government houses or right around Australia, the governor actually presents the award to the individual, you can see there's an immense sense of pride. And each nomination is reviewed independently. We just look at the evidence, the circumstances. We compare similar cases, and it doesn't matter who the potential awardee or the nominee is. It can be absolutely anyone, and what really matters is the act itself. It's the act of putting yourself at risk to help save someone else's life, and that's why people get awards, and that's why they are valued.
David says that Uncle Charlie, being humble about his acts, is not unique. However, the after effects of being a hero can be damaging.
And how do people respond in general when they get presented an award?
Yeah, most often they're quite humbled. And they just said, well, I just did what anyone should do. But some of them have lived with the trauma for years and the award helps them mentally and helps them give a form of acknowledgement that makes more sense of their experience. And it helps their families, and it helps their families understand perhaps more about when they were talking about the incident and why they might be affected by it. So it helps process grief. And it really importantly, it just makes sure that a person's courage is not overlooked, it's more recognised.
The Royal Humane Society offers a range of awards depending on the acts performed. You can get a gold medal for conspicuous bravery where the risk to life is extreme, a silver medal for bravery in hazardous circumstances, recognizing those who face significant danger, and so on. The Certificate of Merit that Uncle Charlie received in 1944 is one that is awarded to someone who honors selfless acts of courage and compassion where the risk to life was present, though not severe.
In this case, we are highly confident that Charles did put himself at danger to save a mother and her children. Rather than swimming away himself and saving himself, he decided to stay in the water when the Japanese were attacking and keep them afloat and therefore save their lives. And he really does deserve to be recognised, and we're proud that he was. And we're pleased to help tell the story so that people can build an understanding more about how brave he was.
Mm-hmm. Yeah, Charles d'Antoine got a certificate, not a medal, for example, a silver medal. Do you know why?
Only judging on the evidence, the limited evidence we have, the board at the time would have assessed the risk to him. Now, there are actually four main levels of an award, a gold, silver, bronze, and a certificate. So a certificate is an award. It just doesn't have a visible medallion with it, but it is an award. It recognises his bravery and his heroism to do that. So when you've got going to a burning car and it's about to explode, then that is pretty extreme. When someone's pointing a weapon at you and threatening to kill you and you still go in and try and help someone, that's pretty extreme. So they're the sort of levels of risk we deal with.
These kind of risks, Uncle Charlie was swimming in water with burning oil, the Japanese were shooting at him, there were sharks in the water. To me, that sounds pretty dangerous. Do you think the fact that he got a certificate, which the fact that there is no proof from that time, there was no reporters, no TV camera filming everything, did that play part?
I think that would be part of it. Nowadays, sometimes we get to see some footage from the media and other sources, and that really helps. And certainly that lack of evidence is probably why. And without that evidence, then the board at the time would have thought, well, we really don't have the evidence. Maybe we would like to give him a silver. He probably deserved a silver, but we don't have the evidence. And so on the evidence presented in front of us, this is all we can give.
Mm-hmm. Yeah. So asking this question, if this would have happened today, do you think he would have gotten a different award?
It's hard to judge, but quite possibly, yes.
Yeah, I think some people will think, did it have anything to do with him being an Aboriginal man?
Yes, I suppose they will, and I can't answer that. I don't know. The times were different, but I do know that we have strict standards and we've maintained them over our 150-year history, and we're very strictly, it doesn't matter who the person was, what their background, how much money they've got or whatever, anything like that. It is purely their act of bravery to help an attempt to save or actually save someone whose life was in danger.
Well, I think it's great that he got his recognition from the Dutch government and also the Humane Society. It is a sign of the times and deplorable that the Australian government didn't recognise him for his actions.
This is Michael Bell.
I'm the Indigenous Liaison Officer at the Australian War Memorial, and I'm a Ngunnawal Gomeroi man.
Have you heard about Uncle Charlie's story before?
Yeah, we've known about it for all my time in the job, but also prior to that because of his deeds and actions with my friends in Western Australia. So it's not uncommon and it's not unknown story in the Aboriginal community.
I'm speaking to Michael because his work involves helping Aboriginal and Torres Strait Islander veterans to get recognition for their work.
My definition of a hero is ordinary people doing extraordinary things. And Uncle Charlie has done that. Although we all think we would do the same in the situation, he did.
Yeah, he got the recognition from the Dutch government, not from the Australian government. Why is that, do you think?
I think because they just didn't want to acknowledge Aboriginal people could do that. They were in the midst of the White Australia policy and the protector of Aborigines, and to be seen to recognise Aboriginal people as human and as equals is against their policies. And so I think it was a denial by the Australian government to deliberately refuse the recognition because he was Aboriginal. It's racist policy, and it was a repeat of what they were trying to do, is make the Aboriginal people less than.
Hmm. So you think if he was a white man, he would have gotten a medal?
Definitely.
I wanted to know from Michael why it was so important to recognise the service of First Nations people.
The more we share the story of Aboriginal service, the more people get to understand that we were actually indeed there. Despite the restrictions on Aboriginal Torres Strait Islander service men and women being exempt from service, our men and women still served. Not only did they served with equality and dignity and heroism. In the First World War, we have 5 Distinguished Conduct Medals and 26 military medals and other various awards for bravery to our men across that conflict. In the Second World War, we have, at the moment, with ongoing research, we have 8 Aboriginal men identified for bravery. The recognition of those deeds by the military need to be reflected in society, but also the recognition of that we served in a time when we weren't allowed to needs to be recognised, to look for our men looking for a path to dignity and inclusiveness, and also that path to citizenship, where it was advertised to our men and women, come and join the army, you'll be a better chance of becoming a citizen, because we weren't classed as citizens. So that unequal society is not reflected in our service, and it never got reflected in our service, but we need to tell the story of, again, of the neglect of that recognition during the periods in which the men who fought in these wars have served.
Recognition is important because it affirms that someone's actions really matter.
David, the president of the Royal Humane Society, says that recognition can also help in the healing process.
And for many recipients, particularly those who acted in isolation or in traumatic circumstances, formal recognition also provides emotional validation and helps ensure that their bravery is never forgotten. It helps them sometimes with their mental recovery from such a traumatic event. And it also offers families, colleagues, and other communities a way to honour that courage, especially in cases where the rescuer never spoke of what they did. And we think it's very important to have that recognition, and that builds up a community spirit and a sense of helping each other.
In the first episode, we heard from Dutch survivors Theo Doorman and Josine van Achelen. They both mentioned symptoms of post-traumatic stress disorder.
In the boat, there were several wounded people. I remember I also had a sort of cut above my eye, and my mother took my handkerchief out of my pocket on the right side, and that was soaked with blood. It definitely made a large effect on me. For instance, my whole life I had in nights I flew up and I had nightmares.
I did have a little bit of trauma because I didn't like when people came near me when I was swimming. I had it for a long time, and I had to unlearn it by standing in the shower and putting the shower head on my face. And now I don't suffer from it at all, but it did take a long time.
When I came across Uncle Charlie's story, the first thought I had was about the Frenchman who was granted permanent residency after holding off the Bondi Junction stabber with a bullet. Why was Uncle Charlie not considered for citizenship after such a heroic act, let alone recognized by the government? Over the course of this series, we've learned that the cost of being a hero is the trauma you can be left with. But in Uncle Charlie's case,
it comes with an extra cost. For his loved ones, the lack of recognition is a reminder that he was not seen as an equal citizen. Edie, Uncle Charlie's niece, says that this has lifelong implications.
At the time, in 1942, he was very much controlled by what they call the WA 1905 Aborigines Act. Now, that act governed every aspect of the lives of Aboriginal people who came under the Act. Now, that meant they had total control over where Uncle Charlie lived, if he was allowed to own a property, if he was allowed to own a house. They had total control over who he married, who employed him, what medical facilities he was allowed to go to when he was sick. He only had to go to the native welfare hospitals and even curfews. You know, we're now 83 years on. Surely there can be some posthumous recognition of him. You know, they have posthumous recognition of other people. So why not Uncle Charlie? It's closure. It's closure for the family, because that question of Uncle Charlie was good enough to be recognised by the Dutch and the Humane Society. Why? Why is he to this day not good enough to be recognised by our own country?
Michael from the War Memorial also agrees that recognition helps in resolving the pain from these histories.
The more recognition and the more inclusiveness that we can be seen as equals in society, the more it will allow for steps towards reconciliation, because we are the same. We're all human. We all bleed red. And that's what we need to be able to get through to people. Racism is a taught concept. If we can look at each other equally from the start, racism doesn't exist and everybody should be equal. So if our deeds of our old men and our deeds that have gone unrecognised get the recognition, people then will be enabled to see us as equal.
This reconciliation is ongoing, but it is happening. In 2017, two Wiradjuri men were officially honoured for their bravery more than 160 years after saving 68 people during a flood in Gundagai. So what does posthumous recognition look like?
It's about detailing what actually happened. We're working on a case at the moment for Aboriginal men in Arnhem Land who saved survivors of a bombed plane, the Patricia Calm, and trying to work that recognition. Everybody knows the story in Arnhem Land, but nobody thought to recognise the bravery of the men to travel the distances across very dangerous waters and lands to bring back help. You know, a 40-kilometre swim and a canoe and a run to bring back to supplies and help and assistance to the survivors who were kept alive by another Aboriginal man who fed and watered the men whilst they were waiting for the return. So that's an incident that we know of, and all that has to be done is be documented, and these ongoing recognitions that these deeds did in fact happen. They're not just oral history that are supported by the Aboriginal men, but the families of the non-Indigenous survivors need to stand up and say, if it wasn't for you guys, we wouldn't be here. Such as we have a lot of airplane dancers that remember Aboriginal communities finding down pilots. And recently at Borroloola, the descendants of the American aircrew came back to say thank you to the Borroloola community. If it weren't for you saving our aircrew and our descendants, we wouldn't be here. So that recognition needs to continue, and the stories and deeds of Aboriginal people in these acts of heroism need to be told and need to be understood.
We're now 83 years later. Unfortunately, Uncle Charlie is no longer amongst us. What would it mean if he would get posthumous recognition from the Australian government?
Well, it would be the Australian government saying, we acknowledge your efforts. It should be us taking the lead and talking about, we recognise the unequal society that Aboriginal people lived in, but let us share these stories. Let us give that due recognition. And I believe he got an updated award in 1992, Uncle Charlie, and there's some images of him with his plaque, but it still wasn't from the Australian government. And that's when he was still with us. And it was, again, unequal recognition from a civilian organisation in a foreign government, and our government weren't there, which is so disappointing.
For this episode, we tried contacting multiple politicians in both state and federal government. Unfortunately, none of them were available. Like our guests, we can all come to our own conclusions as to why Uncle Charlie wasn't recognized. But the reality is, there is no real answer as to why the Australian government stayed silent. When I started this series, I asked what it meant to be recognized. For many of our guests, it means healing. In this case, healing from the destruction that war can leave towns, communities, and people with. But also healing from previous government policies.
Me personally, I would love to see something like the Charles D'Antoine Bravery Award. Something like that. Anyone who commits an act of bravery where they put others first, total selflessness, that they are awarded. You know, we have all these awards for other feats where Australians achieve. You know, why not start with something like that? And even just a certificate from the government posthumously to the family. Part of that reconciliation. How hard is it to be able to reconcile what Uncle Charlie did with the values that stack up with being an Australian person? You know, for the government to say, we acknowledge what you did 53 years ago as part of an Australian person, as part of a civilian person who has remarkably improved the relationship between the Netherlands and Australia.
This is the final episode of Uncle Charlie, the Invisible Hero, a podcast from SBS Dutch and NITV Radio. I'm your host, Paulien Roesink. The NITV Radio team is Carolee Berry, Alexis Moran, and Nari Pakai. From SBS Audio, the podcast team is Joel Sappel, Max Gosford, and Bernadette Fong Nam Win. This episode was mixed by Mandy Coolen. Special thanks to Regis Ariel. Follow this podcast on the SBS Audio app or wherever you get your podcasts. Heeft u de eerste twee afleveringen van Uncle Charlie, The Invisible Hero gemist? Ga dan naar onze website sbs.com.au/Dutch. U vindt hier ook onze andere podcastseries. Het waren Mart Hoogkamer en Miss Montreal met Houden van Haten hier bij SBS Dutch. Lisbeth Smits van de UvA, de Universiteit van Amsterdam, is nauw betrokken bij het onderzoek naar de Batavia-skeletten. Met behulp van isotopenonderzoek wist de forensisch archeoloog al veel te achterhalen waar de gevonden personen vandaan kwamen en wat ze in de laatste maanden van hun leven aten.
Ja, ik ben gespecialiseerd in het onderzoek van menselijke skeletresten in de archeologie. En op Beacon Island zijn natuurlijk ook resten gevonden van 21 individuen in totaal. En die skeletten en de botten en de gebitten, die blijven redelijk goed bewaard. En er kan allerlei onderzoek aan gedaan worden. Dus we kunnen bijvoorbeeld bepalen leeftijd en geslacht. Nou, het bleek dat het voornamelijk jonge mannen waren, zoals je wel kunt verwachten. Maar ook een aantal jonge vrouwen en ook kinderen. En wat jongeren van verschillende leeftijden. Dus ja, dat kun je dat onderzoeken. En ook ziektes en soms ook de doodsoorzaak. We doen dat soort onderzoek. En behalve dat zijn er allerlei ontwikkelingen in de wetenschap. Denk maar bijvoorbeeld aan DNA-onderzoek, hè, waarbij je kunt kijken naar de afstamming van mensen. Maar ook zelfs het uiterlijk. Hè? Had iemand blond haar, blauwe ogen, lichte huidskleur? Dat is bij een van de individuen ook aangetoond door DNA-onderzoek. En ook isotopenonderzoek. Dat is een chemisch onderzoek. Je moet het moet zo bedenken dat het onderliggende principe is eigenlijk, je bent wat je eet. De stofjes in onze voeding, en dan gaat het voornamelijk om koolstof en stikstof, die komen ook in ons lichaam terecht en ook in onze botten en tanden. En die botten en die tanden die zijn natuurlijk goed bewaard gebleven en die stofjes die kunnen we onderzoeken. En dat zegt iets over het dieet van mensen. En als we verschillende botten en tanden onderzoeken en de laagjes, hè, want die laagjes in de tanden die worden op verschillende leeftijden gevormd, kunnen we een soort tijdslijn reconstrueren, een soort levensgeschiedenis.
Jeetje.
En dat geeft, ja, dat is echt ongelooflijk. Dus het kan heel precies bemonsterd worden. En omdat de mensen op het schip, de Batavia, waren van allerlei verschillende pluimage. Hè. Er waren zeelieden natuurlijk uit verschillende delen van Europa. Er waren soldaten, ook uit Frankrijk, maar ook uit de Nederlandse gewesten. Er waren burgers, ook hele gezinnen. Er waren allerlei rangen en standen qua officieren. Dus je kunt verwachten dat die mensen allemaal eigenlijk een verschillende levensstandaard hadden. Een verschillend dieet, voeding. Ook ondervoeding kun je hiermee aantonen. Dus met dat isotopenonderzoek kunnen we dus iets zeggen over de voeding. En over vooral ook de laatste periode. Hè? Dus het laatste levensjaar, zullen we maar zeggen. Dat betekent de reis met de Batavia. En voor sommigen ook inderdaad verblijven op dat eiland. Dus we kunnen ook kijken naar veranderingen. En kijken wat dat te betekenen heeft.
Het is ongelooflijk dat bijna 400 jaar later jij nog al die informatie uit die botten en tanden kan halen. Hoe werkt dat precies? Je kan natuurlijk niet precies uitleggen, maar voor ons leken.
Nou, ik doe dat niet zelf hoor. Ik werk dus samen met andere specialisten. Het is altijd een samenwerking. Hè? Want ik wil bepaalde vragen beantwoord hebben. En dan zeg ik, ik wil weten inderdaad het verschil tussen mannen, vrouwen, kinderen qua voeding. En die in die botten moeten dan bemonsterd worden. Dat gaat dan naar een laboratorium. En dan wordt het in een machine gedaan, zullen we maar zeggen. En dan worden die stofjes geanalyseerd. En met die voeding is het zo dat koolstof en stikstof zijn dan het belangrijkste. En dat geeft ruwweg het verschil tussen de landelijke voedselketen en de marine voedselketen. Dus die landelijke voedselketen, dat is dus granen, herbivoren, carnivoren, omnivoren. En die marine voedselketen, dat begint dan bij schelpdieren en dan vissen, roofvissen, zeehonden, zeeleeuwen. En zo heb je een mix eigenlijk tussen landelijke en marine voedselbronnen. En in verband met de Batavia zien we dat in dat laatste jaar dat er meer vis, zullen we maar zeggen, marine voedsel gegeten is. Meer vis. Voor sommigen is dat goed aan te tonen. Maar dat kan ook wijzen op ondervoeding. Want als je dus ondervoed bent, dan eet je eigenlijk je eigen spierweefsel op. Hè. Denk maar aan anorexia-patiënten. En die stofjes komen ook weer opnieuw in je lichaam. Dus het kan ook iets zeggen over de samenstelling van het dieet, maar ook over als daar iets mee mis is, ondervoeding bijvoorbeeld. Dus het gaat allemaal hele kleine hoeveelheden van het tandbot van verschillende laagjes binnen in de kroon van een tand of een kies worden dan heel precies bemonsterd. En dat gaat gewoon in een machine, zullen we maar zeggen. En daar komt dan gewoon de resultaat uit van zoveel dit, zoveel dat. En dat moet je dan gaan interpreteren tegen de achtergrond van wat bekend is over de voeding. En het gaat voornamelijk dan om de eiwitten in de voeding, hè, de proteïne. Hè, dus inderdaad vlees en vis en dergelijke. En de ratio tussen die twee. En
is dat een lang proces, zo'n onderzoek?
Ja, dat is, je bedoelt hoe lang de machine erover doet?
Precies. Van het moment dat jij zegt, ik zou het graag dit willen weten en ze gaan ermee aan de slag. Hoe lang moet jij dan wachten voor je een antwoord hebt?
Oh, dat kan wel maanden duren, want je bent afhankelijk van een laboratorium. Die apparaten zijn voor allerlei andere onderzoeken ook in gebruik. Dus dan kan er een wachttijd zijn. Dus dat kan wel, dat kan wel een aantal maanden duren. Het ligt een beetje aan de wachttijd inderdaad. En dan is het verder als die monsters moeten bereid worden natuurlijk. Die stukjes tandweefsel moeten natuurlijk behandeld worden. Net zoals je met DNA-monsters doet ook. Het moet behandeld worden en klaargemaakt worden zodat het in de machine kan. En dan, dan kan het volgens mij vrij snel gaan, hoor. Het is een kwestie van wachten, inderdaad.
Ja.
En dat wordt dan meestal gedaan door assistenten of door studenten die iets voor hun studie doen. Want anders moet je gaat niet zelf eindeloos zitten wachten bij een machine. Dus dat is een beetje het proces. Maar dat kan. Je hebt verschillende soorten isotopen. Je hebt bijvoorbeeld die koolstof en stikstof, dat bedoeld is om die voeding een beetje te reconstrueren. Maar je hebt ook andere isotopen, dat zijn strontium en zuurstof en zulfur. En dat is meer op basis van het tandglazuur. En tandglazuur verandert niet, hè? Tandbot wel. En dat zegt iets over wanneer die elementen zijn gevormd. En ook over de geologische ondergrond. Misschien is het ingewikkeld, maar dan kun je dus eigenlijk ook zien waar iemand geboren is, in welke streek en opgegroeid is.
Ja.
Dus je kunt op die manier door die verschillende isotopen en die verschillende tijdslijnen proberen we zoveel mogelijk te weten te komen van, wie hebben we nou gevonden eigenlijk? Hè? Wat is de levensgeschiedenis van die mensen? Hoe gezond waren ze? Waar komen ze vandaan? Waar zijn ze geboren?
Jullie hebben die grote groep gevonden in 2017. Hè? Dus dat is alweer een aantal jaar geleden. Nog steeds worden die onderzoeken gedaan.
Ja, dat is nog niet afgelopen. Dat is nu onderzocht. Er is al gebleken dat een aantal niet uit Nederland afkomstig is. Maar waarschijnlijk, dat zou Scandinavië, Engeland, Frankrijk, Duitsland kunnen zijn. Dat moeten we nog verder uitzoeken. Want dan moet je dus eigenlijk kijken, je hebt zogenaamde isoscapes, soorten kaarten. Maar dan met de waarde van de isotopen. En die isotopen zijn gelinkt ook aan de geologische formaties. Dus je moet dan gaan kijken naar een soort landkaarten, maar dan de bodem van de verschillende regio's in Europa. En dan kijken of die isotopenwaarden overeenkomen. En dat is nog volop in de aandacht.
Een puzzelwerkje.
Ja, het is kijken en vergelijken. En wat is er bekend en wat past in welk beeld? Dus daar zijn we nu mee bezig.
Ja, en in al die jaren, wat is het meest verrassende of opvallende wat je hebt ontdekt?
Nou, wat ik een uitdaging vind is, aan de ene kant heb je de archieven met soms heel precies wat er is gebeurd. Wie er werd vermoord, op welke dag, op welke manier en door wie. En andere keren is het weer wat minder specifiek. Het is bijvoorbeeld bekend uit die archieven dat in het begin de mensen stierven door dorst. Hè. Er was vooral in het begin gebrek aan water. Nou, je hebt een soort wetmatigheid van het getal 3. Hè. Een mens kan 3 minuten zonder zuurstof leven, 3 dagen zonder water, 3 weken zonder voedsel. Dat is een soort algemene regel. Nou, in het begin was er een enorm tekort aan water. En dat is ook opgeschreven, stierven mensen van de dorst. En die zijn dus op een normale manier begraven. Dus op de rug gestrekt en met consideratie. Nou, dat graf wat we in 2007, waar je het net over had, hebben gevonden, dat lijkt daar het meeste op. Dat zijn mensen die netjes naast elkaar zijn begraven, zoals we eigenlijk tegenwoordig ook doen, hè, op de rug met gestrekte benen. En er zijn ook geen verwondingen aangetroffen die duiden op een gewelddadige dood. Dus het is die idee is eigenlijk van, nou, de archieven kloppen eigenlijk met de archeologie en de begraafwijze. En misschien zijn dit wel de mensen die dus in het begin gestorven zijn van de dorst. We hebben ook een ander graf. Een grafkuil met verschillende, met 5 mannen en 2 kinderen. Die zijn eigenlijk in een kleine kuil gepropt. En er zijn geen sporen van verwondingen gezien. Maar het is wel uit de geschriften bekend dat in het begin, toen de moorden begonnen, dat het vooral de zieken waren waarvan de kelen werden doorgesneden. Nou, dat hoef je natuurlijk niet te zien op de botten. Maar die werden ook in het geheim, in het geniep begraven. Dus dat zou daarmee in verband gebracht kunnen worden. En er zijn ook gevallen van industriële begravingen. Die liggen er niet netjes bij. Die zijn er min of meer weggesleept en gedumpt. Met juist wel verwondingen op het hoofd. En die echt wijzen op de doodsoorzaak. Dus er is wel ergens een soort verband tussen de archieven en de geschriften en de getuigenissen. Tussen de archeologie, hoe mensen begraven zijn. En ook de sporen op de botten. En op die manier kunnen we wel een beetje reconstrueren hoe de archieven overeenkomen met de archeologie en de vondsten van de skeletten. Dus, en dan proberen we meer achtergrond te krijgen met het isotopen en DNA, om nog veel meer te weten te komen over wie er nou in die graven hebben gelegen die we hebben gevonden.
Ja, die mensen die zouden toch 400 jaar geleden ook niet gedacht hebben dat wij daar vandaag de dag nog mee bezig zouden zijn met hen.
Nee.
Bijzonder, hè?
Ja, zeker, ja.
Dankjewel, Lisbeth, voor de uitleg. Ja. En succes. Ja. Laat ons weten als je bijzondere dingen vindt nog.
Ja, nou, het onderzoek gaat door. En met de anderen en ook met Wendy. Dus we hebben nog anderhalf jaar te gaan voordat dit project afgelopen is. Dus we gaan nog anderhalf jaar door om dit onderzoek af te ronden en te publiceren. Dus, en dat gaan we met de hele onderzoeksgroep doen. Dus je zult ongetwijfeld nog veel meer hierover te horen krijgen.
Dankjewel.
Graag gedaan.
We hebben voor deze aflevering van SBS Dutch weer eens een bijdrage van taalman Frans Hertog uit het archief gehaald. Dit keer duikt Frans in het Engelse woord sandwich, wat steeds vaker gebruikt wordt in de Nederlandse taal, ten koste van het woord boterham.
Sandwich. Nee hoor, we hebben het niet over het Engelse woord sandwich. Want sandwich is intussen een prima Nederlands woord geworden, dat we dan toevallig overgenomen hebben uit het Engels. Het is domweg een boterham. Luister naar wat ons nationale woordenboek zegt over sandwich. Twee opeengelegde kleine en dunne steentjes brood, aan de binnenzijde belegd. Ja, maar waarom zeggen wij dan niet gewoon boterham? Ja, omdat Engels tegenwoordig helemaal in is. Een boterham klinkt boers, vindt men. En een sandwich, chic. Maar ja, op je bord kun je ze niet uit elkaar houden. Die verschillen zitten namelijk in ons eigen hoofd. Nou, voor potjes Engels klinkt sandwich als zandheks. Maar dat is helemaal mis natuurlijk. Deze boterham is genoemd naar de vierde graaf van Sandwich. En dat was een serieuze gokverslaafde die op 6 augustus 1762 om 5 uur 's morgens zijn kaartspel niet wilde onderbreken voor een ontbijt. En hij bestelde 2 sneetjes brood met ham ertussen en de sandwich was geboren. Ja, in Nederland bleef het woord boterham nog lang alleen heerser. Maar na de Tweede Wereldoorlog was er geen houden meer aan en de sandwich rukt onstuitbaar op en het zal wel niet lang meer duren voor onze boterham is uitgestorven. Aan de sandwich hebben we nog een grappig woord overgehouden. Een Engelse sandwichman, in het Frans om sandwich geheten, komen we sinds 1900 ook in het Nederlands taalgebied tegen. En zo'n sandwichman is volgens het WNT een man die 2 op de schouders opgehangen reclameborden draagt, 1 op de borst en 1 op de rug, ingehuurd om daarmee over straat te lopen en zo reclame voor iets te maken. Nou ja, een plakje mens tussen 2 reclameborden dus. Maar ja, als je dan denkt aan zo'n sandwichman en je haalt dan die arrogante, corrupte, gokverslaafde patser voor de geest naar wie die boterham genoemd is, denk dan even na voor je onze boterham vervangt door zo'n sandwich. Ik dank u wel.
Over deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. U kunt die gratis downloaden in de App Store of in Google Play.
We zijn ook te volgen op social media, Instagram en Facebook. Instagram.com.au/sbsdutch en facebook.com/sbsdutch. Zo dadelijk om 12:30 kunt u naar het 8 uur journaal van gisteravond kijken op zender SBS World Watch. Het journaal is ook te bekijken via SBS On Demand. We sluiten het uur af met Nobelprijs van Clouseau. Zaterdag, dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. Fijne dag!
Jouw zachte ogen in de ochtendzon zijn zoveel mooier dan ik dromen kon.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.